Hi iedereen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Er Was Eens een Podcast. De podcast waar wij iedere week proberen om nieuwe levenslessen uit oude sprookjes te halen.
Mijn naam is Merel, ik ben theaterdocent en dramaturg.
Mijn naam is Floor, tweelingzusje van Merel en ik werk in de IT. En dit is aflevering 19. Ach, heb je er zin in meer?
Ik heb er heel veel zin in, hier zijn we weer.
Ja, zelfs een beetje brak.
Ja, is het echt brak of voel ik me gewoon niet
of
lekker?
Of ben ik gewoon oud?
Ja, nou ja, het is 2 uur. Ik zit nog steeds in mijn badjas.
Ja.
We gaan zo meteen naar het concert van Anouk op het Malieveld.
Ja.
Dus dit even doen. En dan wel even.
Ik hoop dat het gemberschot wat ik net voor je heb gehaald, dat je goed doet.
Ja, dank je.
Ja.
Ik ga mijn best doen.
Ik zie nou ook echt ineens hier voor je ligt een boek, dat heet De Dramatische Samenleving.
Ja, nou, dit was dus weer een impulsaankoop. Ik las ergens in een kunstbeschouwingstijdschrift een recensie over dit boek. Toen dacht ik, oh, dat is nieuw, dat ga ik kopen. Maar ja, toen bleek dat hij al uit 2019 kwam en dat ik hier al heel veel artikelen uit heb gelezen. En nu denk ik, ja. Maar goed, het lijkt me op zich wel interessant. Samenlevingen zijn altijd dramatisch. Ze laat zichzelf zien, zeker voor wie achterom wil kijken. Dus het gaat over waarom, nou ja, precies is eigenlijk een politieke cultuurgeschiedenis. En hoe dat ging met stukken die toen werden opgevoerd. En wat het zegt over de samenleving van toen der tijd. En over het mensbeeld van toen der tijd.
Leuk, kun je misschien weer even een dramaturgisch hoekje doen.
Ja.
Als we daar ooit weer aan toe komen.
Zeker.
Ja. Even een huishoudelijke mededeling voor de mensen thuis. De mensen bij de radio, zoals Mark-Marie Uitbrecht zou zeggen. Dit is aflevering 19, dus volgende of over 2 weken is aflevering 20, jubileumaflevering dus. We hebben besloten dat we daarna eventjes een zomerstop doen, want wij hebben zelf drukke dingen te doen, veel dingen te doen, dus zijn druk. En jullie hebben vast ook wel betere dingen te doen dan naar ons luisteren. Dus dan gaan we er even een paar maanden tussenuit en dan zijn we er denk ik in september of zo weer. En dan beginnen we seizoen 2.
Ja, precies. Ja. En we moeten maar even kijken. Maar misschien kunnen we wel 1 special droppen of zo ergens.
Een extra bonusaflevering.
Ja, voor petje.af.
Ja.
Grapje, we hebben geen petje af.
Als jullie ons 5 euro per maand of meer betalen, dan krijgen jullie de extra bonusaflevering.
Ja. Nee, dat gebeurt niet. Maar in ieder geval. Laat ons even weten als je een bonusaflevering zou krijgen. Waarover zou je willen dat het gaat?
Goeie.
Ja.
Call to action.
Ja.
Ja.
Slide in onze DM.
Ja.
En weet ons te vinden.
Ja. Oké. Okay. Nou, laten we doorgaan met het sprookje van deze week. Ik zie weer. We hebben nu weer dat jij dus een sprookje uitzoekt. En ik zie je weer met mijn favoriete boek in de handen zitten. Dus ik ben er erg content mee.
Ja, ik heb weer een sprookje uit de Pentamerone verzameld. Ik had wel een beetje keuzestress toen ik ging lezen. Ik heb denk 5 verhalen gelezen en uiteindelijk toch maar deze gedaan. Kijk, als je op de Pentamerone googelt, dan zie je eigenlijk een afbeelding van een vrouw met zo'n vis.
Oké.
Okay. En dat sprookje wilde ik dus doen.
Ja.
Maar ja, toen ging ik het lezen, vond ik het eigenlijk helemaal niet zo heel leuk.
Oh.
Het gaat over 3 prinsen die in 3 dieren zijn veranderd. En die willen 3 prinsessen meenemen. Het mag eerst niet. Gaan ze het koninkrijk verwoesten, dan mag het wel. En aan het einde...
Niet zoveel spoilen. Misschien willen we dit nog wel een keer wel gaan bespreken.
Nou ja, dan doe ik het wel goed. Maar ja, aan het einde dan worden die prinsen natuurlijk weer omgetoverd tot hun ware zelf. I don't know.
Classic, ja.
Het was echt helemaal niet zo...
te voor de hand liggend.
Ja, echt dat je denkt... En er zat ook weinig funnies in.
Ja.
Maar ja, blijkbaar is het toch wel een bekend sprookje. Ook omdat, sprookjes waarin mensen in dieren worden veranderd, mm-hmm. zijn gewoon heel populair. Of veel gedaan in ieder geval. Veel gebruikte metafoor en stelmiddel.
Ja.
Dus dat. Maar nee.
Nee. Dus je hebt nu een heel origineel sprookje uitgekozen.
Nou, dit is eigenlijk gewoon een classic sprookje. Ik zat net nog wat erover te lezen en toen stond er ook van, ja, zou je het wel onder een sprookje kunnen vatten? Want er zijn niet echt bovennatuurlijke dingen in. Het gaat eigenlijk vooral over, ja... Een man en een vrouw die met elkaar onderling verhouding tot elkaar hebben. En er zijn wel een paar magische elementen hoor. Maar ja, toch wordt het wel gezien. Het is niet een heel bekend sprookje, maar het wordt wel gezien als iets grappigs. En een beetje bijna iets kluchterigs. Dus...
Nou, dat is wel grappig wat je zegt. Want ik had me nog nooit zo bedacht dat er een soort van in bijna alle sprookjes wel een magisch element zit.
Ja.
Ik zit nu even te denken aan alle 11 afleveringen die we hebben gemaakt. En of daar... Het jonge lelijke eendje.
Ja.
Daar zit denk ik niet zoveel magisch in. Behalve dat dit gaat over dieren die misschien met elkaar praten. Maar goed, ja, dan ben je in het dierenrijk.
Ja. Maar I guess dat het ook specifiek ging over de andere sprookjes van de Pentamerone. Waar er wel vaak iets magisch gebeurt.
Ja.
Gebeurt ook wel iets magisch in hoor. Dus ik bedoel, ik neem met korrel zout. Maar ja.
Oké.
Okay. Ja.
En met een duidelijke moraal erin? Of is die moeilijk te raden? Hij staat er weer vooraf waarschijnlijk. Want bij dit boek worden alle moralen vooraf al verteld. Maar daar ben ik het meestal niet zo mee eens.
Nou, er zijn een paar punten in dit verhaal dat ik denk... Ik snap het niet helemaal. En waarom maak je nu deze beslissing? Dus daar kunnen we over discussiëren.
Oké, nou, let's go. Ik ben benieuwd.
Ja? Oké. Het sprookje heet Viola.
Viola.
Dus, er was dus een nette, brave man. En hij had 3 dochters. Waaronder eentje die Viola heette. Okay. En die andere namen laat ik even achterwege, anders wordt het weer te ingewikkeld.
Irrelevante personages.
Ja, nou ja, ze komen wel terug, maar het hoeft niet helemaal, je hoeft niet hun naam te weten, zeg maar. Nou, dus de 3 zussen en Viola was er 1 van. En zij was zo opgewekt en schoon, dat ze in alle harten het verlangen opwekte van liefdessmart bevrijd te worden. Huh? Kortom, iedereen was verliefd op haar.
Oh, zij wekte in andere harten het verlangen op om van liefdessmart bevrijd.
Ja.
Dus iedereen die wilde... Oké, iedereen was verliefd op haar, ja.
Ja?
Check.
Waaronder de zoon van de koning. Die telkens langs...
Classic, het zal ook eens niet. Ja. het is ook nooit zo, waaronder de haar buurjongen. Ja,
waaronder de bouwvakker. Ja. Over de straat, ja. Nee, dus hij liep telkens langs... de woning en de zussen, die 3 zussen, die verrichten voor het huis vaak werkzaamheden. Dus die waren daar aan het naaien of aan het vegen of whatever. En telkens als hij langsliep, dan zei hij, goedendag Viola, dag.
Prima Marco, prima.
Dag Viola. En zij antwoordde dan, dag koningszoon, ik weet het beter dan jij.
Sessie ja. Meid Viola, I love her.
Ik weet het beter dan jij. Wat probeer je hier nou mee te... Ik bedoel, hij maakt helemaal geen sessie opmerking, dus wat probeer je dan te bereiken? Nou, dat ging ik even opzoeken. En deze gevleugelde uitspraak is in het Duits, maakt een soort van meer sens. Dus ik ga hem even in het Duits voorlezen. Dus dan zegt Viola, Guten Tag, Herr Königssohn. Was du weißt, weiß ich lange schön.
Oh. Ja, dus wat jij weet, dat weet ik al lang.
Ja, precies. En een andere Duitse vertaling, of eigenlijk meer Oostenrijkse vertaling, heeft de vertaling zoiets van, ik ben slimmer dan jij.
Alsnog best wel uncalled voor, want hij zegt gewoon hallo tegen haar en zij zegt, oh hallo, ik ben slimmer dan jij. Dat is letterlijk wat ze zegt.
Ja. Precies. Maar I guess dat ze hem ook een beetje uit de hoogte vond doen en dat ze dacht, nee, ik ga me hier niet aan onderwerpen. Goed. Ik ga even verder, want die zussen waren er niet van gediend dat ze dat tegen de koning zei. Of de koningszoon. En die zeiden tegen hun vader, ja, die Viola die is zo eigenwijs en zo bij de hand. Ze gaat op een gegeven moment nog de woede van de koning op de hals halen. We moeten dat gewoon niet hebben. Want ze zegt altijd, ik ben slimmer dan jij eigenlijk tegen de koningszoon. Nou, haar vader, verstandig man, stuurde Viola dus weg naar een tante van haar, waar zij eigenlijk het handwerken leerde, zodat ze eigenlijk niet verder met de koningszoon kon converseren. Maar de koningszoon, die was nog steeds heel verliefd op haar, die wilde haar eigenlijk opzoeken. Dus die ging aan iedereen vragen, weet jij waar Viola is? Weet je waar Viola is? Nou, uiteindelijk kwam hij erachter dat ze bij haar tante was. Dus hij ging daar ook naartoe.
Ik vind het heel eerlijk, ik vind het best wel slim van zeg maar de vader en de zus. Want we zagen wat er bij de, wat was het, de verstandige boerendochter, wat er daarmee gebeurde toen ze alleen al heel eerlijk een gouden vijzelpotje naar de koning brachten. Toen werden ze al in de kerken gegooid.
Precies. Ja.
Dus het is best wel slim Precies. Dat ze denken van dit gaat ons allemaal de dood kosten. Dus,
ja, precies. Dus hij ging de tante bezoeken en hij zei tegen de tante, hey, jij weet wie ik ben en je weet wat ik waar ben, kan je me alsjeblieft helpen om Viola te versieren? Nou, zei de oude dame. Nou, die was eigenlijk een beetje terughoudend. Toen zei ze, nou ja, ik kan het hoogstens voor je faciliteren, maar ik kan Viola niks laten dwingen wat ze niet wil doen. Trouwens ben ik niet iemand die echt listen uithaalt. Dus, nou, ik weet het goed gemaakt. Jij gaat even in het tuinhuisje zitten. Daar liggen mijn naaispullen. Ik ga zo met Viola hier een kleed maken. En dan zal ik er wel daar naartoe sturen om een meetlint of zo op te halen. En dan zal ze daar jou zien. Dan lijkt het een soort van toevallig.
Toevallig dat hij in het tuinhuisje zit van haar tante.
Ja, precies.
Maar ik bedoel, laat hem dan op straat rondlopen. Laat haar dan eieren halen of zo bij de supermarkt en dat hij daar dan ook toevallig rondloopt. Ja. Dan is het toevallig.
Ik ben erover eens. Ja. Ze had dat subtieler kunnen doen. Ja. En dat komt er ook zwaar te staan zo meteen. Wacht maar. Dus, nou ja, de tante en Viola zijn aan het handwerken en zij zegt, hey, wil je even de tuinhuisje binnen om een duimstok voor me te gaan halen? Ik denk dat dat een meetlat is.
Ja, volgens mij ook, ja.
En zij ging binnen en de prins sprong op haar en zei, what the fuck, blijf van me af. Dus zij sloeg hem neer en zij ging weer snel weer naar binnen. Nou, vervolgens, tweede keer. Zei de,
dit is zo dom allemaal. Oké, ja, ga door.
De tante zei, hey, ga je even beneden het klosje Bresiaans garen halen dat daar in de kast ligt. Nou ja, dus zij weer naar het tuinhuisje.
En zij is niet naar de tante toegegaan en gezegd van, er sprong een wildvreemde man op mij net in de schuur. Ik wil niet opnieuw naar dat huisje.
I guess not. Maar goed.
Ik bedoel, want zij denkt waarschijnlijk dat het echt een indringer is.
Nou, ze komt er op een gegeven moment wel achter. Want wat er gebeurt... Zij gaat naar het tuinhuisje om dat garen te halen. Springt hij weer op haar. Kan er weer aan ontglippen. En daarna duurde niet lang of de tante sprak weer. Viola, mijn kind, als je niet even de schaar uit het tuinhuisje haalt, weet ik gewoon niet wat ik beginnen moet. Nou, zij gaat weer dat tuinhuisje binnen. Hij springt weer op haar. En met al haar krachten kan ze eindelijk daaruit ontsnappen als die prins bovenop haar springt. En dan komt ze terug. En zij knipt met de schaar haar tante de oren af en zei tegen haar, daar heb je je loon voor je handlangersdiensten. Ieder werk is zijn prijs waard. Eerloos, dan ook maar oorloos.
Huh?
Ja, heel heftig ineens.
Oké, wacht, even rewind.
Ja.
Zij ziet die koning daar zitten.
Nee, ja, de prins.
De prins, ja. Die ziet zij daar zitten.
Ja.
En dan wordt ze zo boos op de tante dat ze een schaar pakt en de oren van de tante eraf knipt.
Ja, voor de handlangersdiensten. Dus zij is van de prins ontsnapt. Na de derde keer komt ze erachter. Oh ja, nou ja, I guess dat mijn tante hier wel iets mee te maken had. En zij komt terug en ze knipt de oren van de tante af.
Ja, maar zou dat dan van origine zijn dat hij haar toch probeerde te verkrachten of zo?
Nee, denk ik niet.
Ja, maar waarom dan zo'n heftige reactie hierop?
Ja, echt hè? Ja, I guess omdat ze gewoon de prijs en de eer aan zichzelf wil houden.
Ja, maar iemands oren afknippen zo gewelddadig. Oké, ja, ga door.
Ja.
Oké, bloed spuit in het rond. Ja.
Ja. Maar ik guess oren dat het ook wel symbool staat voor iets. Ja, weet je wel, niet met de beste interest van de ander of de ander niet horen of zo. Dus dat ze zich daar ook verraden voelt. Als ik niet je neus afknip, is dat om je de nare lucht van je faam te laten opsnuiven, lelijke gemene koppelaarster.
Dit vind ik echt buiten proportie, maar oké, ga door, ja.
Even, Viola, even dimmen. Kalm. Na deze woorden was ze in een ommezien naar haar eigen huis terug. En ze liet haar tante zonder oren en de prins boordevol nijd achter. Nou, fast forward. Een paar dagen later besluit de prins om toch weer langs haar oude huis te flaneren. Omdat hij haar toch nog steeds wil versieren.
Jesus.
Echt, hè? En toen hij haar gewoon voor het huis vond, zei hij weer, goedendag Viola, dag. En zij gaf als een goed misdienaar weer antwoord, goeiedag koningszoon, ik weet het beter dan jij.
Dag, Viola, anyway, dag.
Dus de zusters, haar zussen, ja, die vonden haar toch echt wel zeer annoying worden en nog steeds rude. Dus zij besloten de enige manier om van haar af te komen is om haar de dood in te jagen. Zij hadden een raam in hun huis en die keek uit op de tuin van een grote reus.
Oké.
Dus wat zij deden, zij lieten een bolletje garen in de tuin van de reus vallen. En ze zeiden, Viola, jij bent de dunste van ons allemaal. Wil jij please even dat we jou aan de touw naar beneden laten zakken en dan dat bolletje garen oppakken? Want dat hebben we echt nodig. Dus Viola die doet dat. Nou, zij staat er in de tuin en dat touw wordt opgetrokken. Dus zij staat ineens in de tuin van die reus. En Op datzelfde ogenblik kwam de reus een kijkje nemen in de tuin en hij kreeg een niesbui van zo'n ontzettend geraas dat Viola ervan schrok en gilde: moeder, help me. En de reus die keek achter zich en hij dacht dat hij door zijn niezen een boom betoverd had tot een heel mooi meisje. Dus hij ontarmde en hij dacht dat dus uit hemzelf, soort van dat liefdevolle schepseltje daar. En blijkbaar was ze nog heel jong, dus hij zag haar echt als een wow, oh mijn god, ik heb dit zelf gedaan met mijn genies.
Want dus, hij had haar nog, de tuingrenzen eraan, want hij had haar nog nooit gezien bij de buren of zo.
Klopt, ja. Okay. De reus was erg op zichzelf. Dus hij hield Viola vast en sprak haar tegen: kindje van me, deel van mijn lichaam, adem van mijn ziel. Als me dit nu toch ooit iemand gezegd had, dat ik door een niesbui dit schone gelaat zou scheppen. Wie zou me dat ooit voorspeld hebben?
Not everything is about you.
Wie zou me dit ooit voorspeld hebben, dat de gevolgen van de verkoudheid deze vlam van liefde verwekken ging?
Maar ziet hij haar dan meer als een dochter of wel als een love interest?
Nou, ik denk eigenlijk een dochter. Want onder het uitspreken van deze woorden stelde hij haar onder de hoede van 3 feeën die ook in die tuin woonden om haar op te voeden.
Dit is letterlijk heel veel magie. Ik snap niet waarom jij zegt dat er geen magie in dit sprookje voorkomt.
Alleen voornamelijk in dit stukje.
Ja.
Anyway. Nou, de prins werd steeds ongelukkiger. Hij zag Viola niet meer, was nog steeds meer verliefd op haar, werd gauw in zijn gezicht ingevallen. Hij kon er nu echt niet meer vinden. Maar door zijn ijver te verdubbelen en links en rechts fooien uit te delen, kwam hij tenslotte te weten waar ze was. Blijkbaar wisten die zussen dus toch wel een soort van dat ze niet dood was, maar daar gewoon leefde. Hij kwam bij de reus, maar de reus was een goede vriend van de koning. Dus hij kwam bij de reus en zei van: hey, het gaat echt niet goed met me, zoals je ziet. En dat kon je dus ook echt zien. Mag ik even een nachtje op jouw landgoed verblijven? Bij jou slapen? Ik denk dat ik me dan wel beter zou voelen. Tuurlijk, zei de reus. Je bent de zoon van een goede vriend. Kom maar. Nou, hij mocht zelf een kamer kiezen. Hij koos de kamer uit, toevallig precies naast de slaapkamer van de reus en Viola. Dus I guess dat ze wel soort samen in een bed sliepen. Maar goed.
Ik heb, Ik kan niet zeggen dat ik dit leuk vind welke kant dit verhaal opgaat. Oké, ga maar door.
Maar, toen het nacht was en toen de nacht naar buiten kwam om een spelletje met de sterren te doen, zoals hier staat, ging de prins heel zacht de kamer binnen van Viola en de reus. En wat deed hij nou? Hij kneep Viola zachtjes over heel haar lijf. Zo bam, 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 bam. En Viola ontwaakte uit haar slaap en zei: bah, wat een vlooien. En de reus verhuisde haar gelijk naar een ander bed. Nou, dit ging nog even zo door die nacht. Dus een paar keer kwam die prins nog terug in die verschillende kamers om te doen alsof zij vlooien had.
Maar wist hij nou wel dat zij daar was in de eerste plaats of niet?
Ja.
Oh.
Hij wist dat zij er was.
Ja.
Nou, en toen op een gegeven moment, toen werd het dag. En toen, wandelde prins langs haar kamer en die zei: goeiedag, Viola. En toen zei Viola terug: goedendag, koningszoon, ik weet het beter dan jij. En toen antwoordde hij: bah, wat een vlooien. En toen wist zij, hij was de vlooien, want dat had zij 's nachts gezegd, hoe zou die dat anders weten? Nou, dus zij vertelde tegen de feeën wat die prins had uitgespookt. En de feeën zeiden: als dat het geval is, dan zullen wij hem betaald zetten. Boontje komt om zijn loontje. Hij krijgt het dubbel en dwars terug. Dus zeg tegen de reus dat hij een paar pantoffels voor je maakt, vol belletjes. Dan zullen we die prins pakken, reken maar. Nou, dus Viola liet die pantoffels maken. En toen de prins die avond ging slapen, hij was daar nog steeds, maakte Viola met haar pantoffeltjes met belletjes zo'n hard geluid dat de prins wakker schoot en geschrokken riep: moeder, moeder, help me. En zij herhaalde dit 2 à 3 keer in de nacht en maakte zich vervolgens uit de voeten. Nou, nadat de prins 's ochtends wat citroenschap en een kamerend pilletje had genomen onder doorgestaande angst...
Hoezo angst? Hij werd gewoon wakker van belletjes.
Ja, maar
waarom vond hij dat eng?
Ja, I guess dat het gewoon angstaanjagend was, dat je niet weet waar het vandaan komt en waar komen die belletjes dan vandaan.
Okay.
Dat zeg maar. Dus hij liep 's ochtends weer langs haar en hij zei, goedendag Viola. En zij weer, goedendag koningszoon, ik weet het beter dan jij. En de prins zei, bah, wat te vlooien. En zij zei, moeder, moeder, help me. Nou ja, toen wist hij ook dat zij dat had gedaan. En de prins sprak bij het horen van deze laatste woorden, je hebt me mooi te pakken genomen. Je hebt gewonnen, ik geef me over. En nu ik zie dat jij het werkelijk beter weet dan ik, wil ik jou zeker tot mijn vrouw hebben. Dus hij zocht de reus op en vroeg hem om haar hand. De reus was er eigenlijk die ochtend ook achtergekomen, toevallig. Dat zij niet uit zijn nies geboren was, maar dat ze daadwerkelijk de zoon was van die koopman gewoon in de stad. Mm-hmm. Of de dochter van de koopman in de stad. En toen mocht de prins zeggen van ja, oké, ja, natuurlijk mag je met haar trouwen, want ze is immers niet van mij. Je moet even nog naar de echte vader om de hand vragen. Nou, de prins wist natuurlijk wie dat was. Dat deed hij en toen gingen ze trouwen. Met grote opgewektheid werd de bruiloft gevierd.
Ze doet er letterlijk alles aan om uit de handen van die prins te blijven. Ja. Ze slaapt met een reus, ze knipt de tante de oren af. En dan zegt hij tegen haar van, oké, maar ik vraag het nu wel gewoon, wil je met me trouwen? En dan is het prima.
Ja, maar ik guess omdat ze ook zegt, omdat hij zegt, je weet het echt beter dan ik. Dat was denk ik het laatste zetje wat ze nodig had om toe te geven.
Wat een verhaal.
Ja, echt hè?
Oké, maar hoe was die reus er naar achter gekomen dat zij dus niet uit zijn nies geboren was?
Ja, dat staat er dus niet echt in. Er staat in, hij was er juist die morgen achter gekomen dat Viola de dochter van die koopman was. En hoe hij zich vergist had te menen dat dit stralende wezentje geboren was uit een niesbui.
Oké.
Anyway.
Ik vind het ook rare manieren waarop ze elkaar te pakken nemen. Kijk, dan laat hij haar denken dat er allemaal vlooien zijn. Ja, lekker boeiend. Waarom zou je dat doen?
Ja.
Ik bedoel, wat is je end goal? En dan vervolgens gaat zij de hele nacht met pantoffels met belletjes eraan rondlopen. Wat is daar je end goal van? Weet je wel, wat probeer je mee te bereiken? Gewoon een ander gek maken? Is dat het ding wat je wil?
Ik denk gewoon een beetje plaatje.
Ja.
Dat denk ik. Gewoon een beetje.
Meisjes plagen, kusjes
goed,
vragen.
Zou ik even de moraal voorlezen die hiervoor in staat? Oké, goed luisteren. De afgunst is een storm die met zulk een kracht blaast dat hij de stutten van de roem van brave mensen omstoot en de oogst van goede fortuin verwoest. Doch dikwijls wordt ze door de hemel gestraft, want wanneer ze denkt iemand te gronde te richten, zet ze dan juist aan tot het bereiken van geluk dat hem wacht, zoals je zult bemerken uit het verhaal wat ik u hier doen wil. Dus het gaat over afgunst.
Ja.
Maar ja, dan vraag ik me af, wie is dan afgunstig in dit verhaal?
Ja.
Zijn dat de zussen die haar in de tuin gooien en dat ze dan alsnog geluk vindt eigenlijk door die reus en ook door de prins?
Ja. Maar weet je wat het was? Die zussen die hebben haar toch niet, zeg maar, eerst naar de tante gedaan en vervolgens bij die reus, omdat ze, zeg maar, afgunstig waren. Het was niet soort van dat ze jaloers waren en dat zij eigenlijk met de prins wilde trouwen. Het was meer dat ze dachten van, dit kind wordt onze dood.
Ja, maar misschien zat er wel iets in van, het wordt onze dood en zij durft zich wel uitspreken, maar wij niet. Kan dat?
Ja. Ja, ik vind het een raar verhaal. Ik vond het wel fun, maar ook wel weer raar. En ik vind dat Viola toch wel echt woedeuitbarstingen heeft. En ik vind dat die hele turn die er ineens kwam met die reuzen, met die veeën, vond ik ook een beetje weird.
Ja. Ja, Floor, je kan niet alles hebben.
Ja. Is het, wat is de moraal van het verhaal? Misschien dat, nou ja, geef vrouwen een beetje autonomie.
Ja, dat. En respecteer ook een vrouw. Want ik denk echt dat Viola gewoon alleen maar zo praat tegen die prins. Omdat ze gewoon denkt, ja, fuck you. Denk je dat ik jouw bezit ben? Denk je dat je mij zomaar kan hebben? Echt niet. En denk ook niet dat je slimmer bent dan ik, zeg maar.
Ja.
Dat zij inderdaad een beetje autonomie probeert te behouden. Een beetje gewoon, ja.
Mm-hmm.
Ja. Gewoon vrijheid.
Ja, en voor wie loopt het dan slecht af in dit verhaal? Dat zijn dan Eigenlijk voor de tante loopt het een beetje relatief slecht af. Ja. Voor de rest gaat het met iedereen wel goed.
Ja. Ik vraag me af of ze ooit excuses heeft aangeboden aan haar tante.
Ja, ik vind het wel, zeg maar, oké. Okay. Weet je, als je iemand wil koppelen, doe dat dan niet door iemand in een donker schuurtje te verstoppen en die dan op de ander af te laten springen. Dat is niet echt een goede manier om liefde te bewerkstelligen.
Nee?
Want, nee. Het is gewoon nogal een hele weirde manier. Als je wil dat iemand elkaar toevallig tegenkomt, dan zet je dat toch op een andere manier op. Dus ik snap sowieso niet dat je dan denkt van, oh, ik loop een donker schuurtje binnen, ik word besprongen door een wildvreemde man. En dat je dan denkt van, oh, maar jij bent leuk, met jou ga ik trouwen.
Ja.
Dat werkt sowieso nooit. Nee. Maar toch vond ik de reactie van, ik ga je oren afknippen, vond ik buitenproportioneel.
Ja. Ja.
Als ik heel eerlijk ben.
Ja.
En de intentie was natuurlijk goed, want die tante die wilde wel koppelen.
Ja.
Alleen dit is dus het ding van, laat mensen in hun waarde, zeg maar. Als iemand aangeeft van, ik wil dit niet, ga dat dan ook niet wel proberen te bewerkstelligen alsnog.
Ja.
Want dat kan gewoon verkeerd aflopen. En het ging uiteindelijk het beste toen zij wel een soort van vrijheid en autonomie had, toen ze bij de reus woonde.
Ja,
en ik dacht toen echt dat het verhaal een hele andere turn ging nemen. Ja. Maar eigenlijk was die reus heel lief.
Ja, zeker. Ja, het is net zoals je zag bij de reushagedis, toch? Met geitensnoet.
Ja. Ja,
dat is echt, was heel lief.
Ja.
Maar weet je wat ik ook denk? Je ziet natuurlijk die prins die de hele tijd haar wil. En op het moment dat zij terugslaat eigenlijk, of een move terug doet, blijkt het toch een soort van meisjesplagen, kussensvragen of zo te zijn. Of dat hij dan toch extra interesse krijgt. Of dat laat blijken dat zij interesse heeft. Ze had natuurlijk ook kunnen zeggen, tieven end op, reus, ga hem even oppakken, whatever. Maar zij besluit er wel om op in te haken. Dus dat heeft ze daarvoor natuurlijk nog nooit gedaan. Hij kwam bij haar langs om een goedemorgen te zeggen. Zij beet wel telkens van zich af, maar ze deed eigenlijk niks terug.
Mm-hmm.
Hij kwam bij haar langs, hij kwam er opzoeken toen ze bij de tante was. Daar besprong hij de hele tijd haar en toen hij weer naar de reus kwam, pas toen met die vlooien, pas toen dacht ze, aha, nu is het echt genoeg? En ik denk dat dat iets doorbrak in hun relatiedynamiek.
Ja. Ja, een goede analyse.
Dank je.
Maar goed, moraal van het verhaal?
Laat vrouwen in hun waarde. Geef ze autonomie.
Geef ze autonomie. En dus zeg maar, als we het even breder naar dat kunnen trekken, ga niet micromanagen.
Nee.
Ik bedoel, laat mensen gewoon in hun eigen vrijheid leven. Tuurlijk kan je mensen helpen. Maar als iemand aangeeft van, ik wil dit niet, maakt niet uit hoe graag jij het wel wil, als het over iemand anders leven gaat, dan is het enige wat je kan doen is tegen diegene zeggen, misschien zou ik het toch wel doen, maar je kan het toch niet forceren. Dat zien we ook maar weer in dit verhaal.
Ja. En ook, het komt als het komt.
Het komt als het komt.
Toch? Ja, sorry.
Ja, precies. Maar ja, goed, hè. Ja, het komt als het komt. Oké, laten we dat ook als moraal doen. Gewoon, laat mensen vrij. Vrijheid, blijheid.
Ja.
En anders dan worden misschien je oren er wel van afgeknipt.
Ja. Precies.
Wil je nog wat anders over zeggen over het sprookje meer?
Nee. Ja, voor de rest was er ook niet zo heel veel over te vinden, hoor. Het is eigenlijk best wel niet zo heel bekend sprookje. Maar ja, ik vond op zich wel een leuk sprookje. Alleen zijn er dus een paar keuzes waarvan je denkt, hè? Maar goed, dat wordt natuurlijk wel vaker gedaan.
Wacht, welke keuzes dacht jij dan van? Hè?
Nou, ten eerste snap ik niet waarom ze in de eerste plaats die prins echt moet uitdagen. Ja, ik guess omdat ze een soort van autonomie wil behalen. Maar ik snap ook niet waarom ze dan op het einde ineens wel met hem trouwt. Terwijl ze net heeft, want dan zegt de prins, oh ja, nu weet ik zeker dat ik met je wil trouwen. En nu ga ik ook met je trouwen. Dat ik denk, dat wist je eigenlijk al vrij zeker toen je er overal ging achtervolgen en ging stalken.
Ja.
Toch?
Ja, letterlijk.
Dus dat vond ik,
maar jij zei net toch van, op dat moment voelden ze zich waarschijnlijk gewaardeerd. Een soort van gezien.
Ja.
Op een andere manier.
Ja, ja, precies. Dus dat zal denk ik zijn, nu ik er wat dieper over nadenk. Maar toen ik het voor het eerst las, dacht ik, hè? Heb ik dit goed gelezen?
Ja. Ja. Nou goed mensen, dat was het weer voor deze week. Moraal van het verhaal, laat mensen in hun waarde en geef ze vrijheid. En,
niet micromanagen.
Niemand wordt gelukkig van micromanagen. Vond je dit nou leuk? Laat het alsjeblieft weten. Je kan ons vinden op Instagram, @erwasinseenpodcast. En volg ons op welk platform je deze podcast nu dan ook luistert. Zo blijf je altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen.
Yes.
En dan zien we jullie, of dan horen jullie ons eigenlijk, dat is een betere ding om te zeggen, dan horen jullie ons over 2 weken weer.
Oké, doei.
Bye.